Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade en vrede en barmhartigheid worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 27, het derde vers, willen wij zingen, gemeente. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Psalm 27 en daarvan het derde vers. Wij openen Gods heilig woord in het evangelie naar Johannes, Johannes 10, de versen 1 tot 14. Ik noemde Johannes het tiende hoofdstuk, de versen 1 tot en met vers 14. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Waarna wij zingen Psalm 145 vers 3, 145 vers 3 na de geloofsbelijdenis. Wij lezen Johannes 10, vers 1 tot 14. Voorwaar zeg ik u lieden die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. En de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zeide wederom tot hen, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen, zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars. Maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en die geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Hier eindigt onze schriftlezing. En ieder zegt met mij in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. De tekstgemeente voor deze avond vindt u in wat u is gelezen, het hoofdstuk wat u is gelezen, Johannes 10, maar daarvan nader de versen 27 en 28. Dus Johannes 10, vers 27 en 28, daar luidt Gods woord, mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid en niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Vers 27 en 28 van Johannes 10, de tekst. Tot zover zoeken wij het aangezicht van de Heer in een gemeenschappelijk gebed. Heren, ook deze avond mogen wij ons aanbevelen aan de troon der genade. in diepe afhankelijkheid, in het besef dat we niets kunnen, niets hebben. Wij worden geroepen tot luisteren en tot spreken. En Heere, wie is daartoe bekwaam? Wij hebben onze plaats ingenomen en wij wachten weer af wat er gaat komen. U weet hoe we hier onze plaats bezetten, hoe we hier zijn. Wij hopen en bidden, Heere, dat wij niet vrijblijvend als op afstand hier onder het woord zijn. Geef dat wij echt ook betrokken gaan worden bij dat woord. Wij beleven een moment van heel bijzonder gewicht. En dat bijzondere gewicht, dat is dit, dat wij weer met uw woord geconfronteerd worden. Er worden in allerlei kerken heel veel bijzondere diensten gehouden. En dan zijn daar soms allerlei dingen die erbij komen. Maar wat is een gewone verkondiging van het woord? Iets bijzonders, iets uitzonderlijks. Dat u gaat spreken. Dat woord dat de profeet als een vuur in zich mocht ervaren. Het werd een vuur in hem. Hij kon dat niet inhouden. En zoals de apostel zegt, de nood is mij opgelegd. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Dan is het weer heel belangrijk vanavond, als alles achter de rug is, hoe wij de kansel verlaten, hoe wij de kerk achter ons laten. Wat is het dan geweest, Heere? Wat is dan de vrucht daarvan? O, wij smeken van u, wilt u ons toch geven de ernst van dit moment te gevoelen? Want wij zouden zo moeten luisteren alsof het wel de eerste keer was. En wat zouden wij dan toch opkijken? In deze wereld levende met zijn onrust, met zijn politieke verwarring, met de blindheid van het heidendom. In deze wereld waar de vrees toeneemt hoe het toch allemaal moet gaan en waar het heen gaat met ons, met onze kinderen. Dan toch ineens ergens te komen waar ons verkondigd wordt een zeer goede boodschap. In deze wereld. De bank kan ons dat niet garanderen. En het gemeentehuis, al zijn we daar nu ingeschreven, dat zegt eigenlijk ook helemaal niets. Het ziekenhuis kan ons niet redden van al onze kwalen. Al die instanties, therapeuten, wat het ook is, zij moeten ons uiteindelijk toch laten weten dat wij mensen de oplossing, de sleutels niet hebben. Nee, de sleutel rust in uw hand. En als we dan voor het eerst zouden horen vanavond dat er een weg van ontkoming is, dat er een eeuwig zalig leven is, maar ook als wij voor het eerst zouden horen dat er een eeuwige verdoemenis is, Heren, wat zou dat dan toch op het geweten van zo'n kerkganger niet een indruk maken? Als dat nou echt werd gezegd. Als deze kerk nu eens een spreekkamer was van een arts die ieder hoofd voor hoofd ging vertellen dat wij dodelijk ziek zijn. Als de voorganger nu eens in een witte jas stond, dan zouden de mensen dat onmiddellijk aannemen. En zij zouden dat geloven en ze zouden met grote verslagenheid naar huis gaan. En Heere, ach, wat is het dan dat dat eigenlijk zondags veel te weinig gebeurt? Want ook dan wordt dat bericht afgegeven van die kwaal die zo ernstig is. Ge weet niet, als dat nu met ons zo zou zijn, als dat nu in die wachtkamer werd gezegd, gij weet niet dat ge zijt ellendig, jammerlijk, blind, arm en naakt. Daar wordt toch in 5 woorden, in 5 soorten van woorden, 5 aanduidingen, de nood van de mens zo zwaar aangezet, zo diep getekend. Als wij dat voor het eerst zouden horen, Heren, en wij zouden dat echt ook zien als de waarheid, wat zouden wij dan toch met een besef van nood naar huis gaan. En dat zou toch zo moeten zijn. Zo was het op de Pinksterdag. Die mensen hoorden dat voor het eerst. Althans, zoals Petrus dat bracht, die gij gekruisigd hebt. En toen werden die mensen diep verslagen in het hart. En nu zou het kunnen zijn, heren, dat er onder ons zijn, dat er misschien wel velen zijn, die daarnaar uitzien. Die uitzien naar die verslagenheid, naar die nood en naar die moeite. Die dat wel eens zouden wensen, om werkelijk het woord te horen. Wat zijn wij dan in onszelf onmachtig, o God? Wat zullen dan uw knechten, wat moeten zij dan zeggen? Hoe zouden zij dat dan moeten doen? O, geef ons niettemin dat wij dat toch voor het eerst horen, dat er ook in deze ondergaande wereld toch een volk is dat gelukkig is. Dat er een volk is dat u de Heere kent, dat er een zaligmaker is geopenbaard, dat er een borg en middelaar is gegeven van de Vader, opdat wij door hem tot God zouden gaan. Maar wij beseffen ook wel, heren, wat zou er niet een groot wonder moeten gebeuren in het hart van de gemiddelde Nederlander die buiten de kerk leeft, als hij dat zou gaan geloven. Dat is voor een wereldling dus nodig, maar ook voor een kerkmens veel meer nog nodig. Want wij horen het voor de zoveelste malen. Breek dan zelf door, uw pijlen zijn toch scherp en zij zullen treffen in het hart van des konings vijanden. Mogen wij dus zo luisteren, heren, als was het de eerste keer. Maar wij zouden ook wel zo moeten luisteren als was het wel de laatste keer. En dat zou ook buitengewoon veel beroering geven. Als wij wisten, dit is nu de laatste, de allerlaatste keer. Dit is nu het laatste medicijn. Dit is nu de laatste aanbieding. En heren, dit is nu de laatste waarschuwing. Ja, dat zou dan toch heel klemmend worden. Wat zouden wij dan toch luisteren? Ach, dat doen we toch wel. Daar wordt geluisterd, ook in de gemeente. Maar nu zo luisteren, heren, alsof die laatste dag spoedig aanbreekt. Ja, dat zou toch nog weer anders zijn. Wij smeken van u, heren, o geef ons, dat wij zo naar uw woord mogen horen. Maar laat het nu ook zo mogen zijn, we hadden het over de eerste dag en de laatste dag. En er is een jongste dag en daar zijn nog veel meer dagen. Maar laat het toch voor ons eens mogen worden de dag der dagen die Israëls God gezegend heeft. Hoor dan ons gebed en sterk ons met elkaar. Denk dan aan allen die het woord horen, ook hen die meeluisteren wellicht, die thuis verbonden zijn met ons. Ja, wij mogen dankbaar zijn dat er technische verbindingen zijn, maar wilt u ook die geestelijke verbondenheid schenken met de gemeente, met de prediking. Gedenk ons dan met elkaar. Zegen ook opnieuw uw knechten, want heren, wie is tot deze dingen bekwaam? Om dat woord, om uw vloek, uw zegeningen, de mensen aan te dringen, wie is bekwaam? O, geef ons dan dat wij het uit uw mond horen, leg uw woorden in onze mond, opdat wij dat woord mogen spreken met vrijmoedigheid. Gedenk al de belangen van de gemeente, wilt u zijn met de kerkraad, zegen onze broeders, geef hen wijsheid, geef hen liefde tot dit volk en laat het zo mogen zijn dat zij ook met de herder en leraar, heren, uw naam van week tot week mogen beogen. Wij bidden voor allen in de gemeente die een moeilijke weg moeten gaan. Wij bidden voor hen die bij het onderwijs betrokken zijn, maar ook diegenen die misschien in de zorg een plaats hebben. Dat is heel wat als wij geroepen worden te zorgen. Dat woord dat is bekend in onze tijd. De zorg, daar hebben we het over. Maar de zorg, heren, wat is dat eigenlijk? O, geef maar dat hulpverleners, zorgverleners, dat zij met de moede een woord ter rechter tijd mogen spreken, dat er ook iets in mag doorklinken van dat woord van u. Gedenk hen. Wij bidden voor hen die in het zakenleven staan, die misschien op gladde plaatsen zijn gezet en die daar misschien ook met verzoekingen te maken hebben, verzoekingen die vele zijn. Wilt u ze helpen? Wilt u ze behoeden en bewaren, o God, in uw gunst? En zo bidden wij voor zovelen. Wij bidden voor hen die moeilijke wegen moeten gaan, die te strijden hebben. Dat zou kunnen zijn, heren, dat wij misschien extra veel strijd hebben met bijvoorbeeld de strijd tegen de wereld, de strijd tegen de zonde, de strijd tegen ons eigen ik, de strijd die soms zo moedeloos maakt. Gedenk hen, heren, en wilt u hen leiden en bijstaan. Wij zijn ook nog dankbaar dat u Atte Keizer dit jaar, deze week, zijn verjaardag deed beleven en hij mocht 50 jaar worden. En dat is heel wat voor Ad. Heren, wilt u hem maar veel een dankbaar hart geven dat hij dit mocht beleven en dat u hem zoveel gunsten hebt betoond. Veel moet hij ook missen, heren, wij beseffen dat. Maar wilt u hem toch ook met alle die hem lief zijn, die om hem heen staan, wilt u hem ook in uw gunst bijstaan en gedenken. Zo bidden wij voor al de belangen van uw koninkrijk. Wij bidden voor zending en evangelisatie. Wilt u zijn, heren, met al die plaatsen waar dat woord klinkt en waar mensen soms ook de oogst niet kunnen overzien, sterk hen dichtbij en ver weg. En laat uw koninkrijk komen en laat bovenal de verwachting van die jongste dag ons leven bepalen, dat wij mogen uitzien met kon het zijn een groot verlangen, zoals de kerk het eenmaal zeggen mocht, naar die volkomen dag waarop gij zult zijn alles in allen. Waarop de wereld niet meer zucht en de schepping niet meer kraakt. Waarop de dood niet meer heerst. O God, wilt u geven dat wij dat perspectief mogen zoeken. Die andere wereld, dat andere leven. Wij bidden voor ons volk. Denk aan onze overheden. Daar is zoveel verwarring, daar is zoveel onkunde en verlegenheid. En ja, waarop kunnen wij nu bouwen? Wij kunnen nergens op bouwen, dat blijkt ook. En niemand weet waar de gang der dingen in deze wereld op uitloopt. Heren, u houdt alles in uw hand. Gelukkig niet het noodlot of het toeval, maar u regeert. Denk dan aan de overheden, geef hen wijsheid en geef hen toch ook een wederkeer tot uw dienst en woorden. Denk aan de volkeren der wereld en dan denken we aan de christenheid. Zoveel verdrukking, zoveel vervolging, zoveel benauwenis. O, geef ons dat wij toch aan hen mogen gedenken die in verre landen zo verdrukt worden, die gedood worden, die gemarteld worden. Daar is veel zorg over vluchtelingen, ook onder de kerkmensen. Wij mochten toch nog wel meer bezorgd zijn over het lot van uw kerk. Want, heren, daar gaat het om. Want alles wat als vluchteling ook in grote nood ons land binnenkomt, wij hebben daar toch ook aandacht voor te hebben. Maar de fundamenten van Nederland worden wel bewogen. En dat geldt ook op het terrein van de religie en van de godsdienst. Maar de eersten die toch ons gebed behoeven, dat zijn toch al diegenen waar de overheden niet aan denken, waar ons volk geen belangstelling voor heeft, maar waar de kerk toch bewogen mee moet zijn, met de slachtschapen Christi. Denk aan ons en zegen hen in uw gunst. Zegen dan, heren, heel deze wereld. Denk aan uw bondsvolk Israël, laat dat volk ook u de Heren mogen zoeken. Laten zij leren buigen voor koning Jezus. Heren, verhoor ons en zegen ons met elkaar om Jezus wil. Amen. Gaan wij met elkaar zingen op Psalm 80 en daarvan het eerste en het elfde vers. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroos door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. die in het troon van heiligheid u tussen cherubs hebt gesticht, verschijn weer blinkend met uw licht. We zingen Psalm 80, het 1e en het 11e vers. Zingen wij na de preekgemeente Psalm 56 en daarvan het 5e vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Ik ben een herder. Als ik nou zo zou beginnen, gemeente, vanavond, dan zou u verbaasd zijn. Ik ben een herder, zegt die dominee dat. Dat is helemaal niet goed om zo te beginnen, want tenslotte, het maakt helemaal niet zoveel uit wie ik ben. En eigenlijk, al zeg ik het heel vaag, ik ben een herder, eigenlijk zeg ik al te veel. Want ik moet dat zelf niet gaan uitroepen dat ik een herder ben, dat zal de Heer alleen maar kunnen zeggen. Dus wij onderherders, wij zijn zo machteloos, we staan zo zwak. Wij kunnen maar zo weinig van onszelf zeggen. Eén was er die kon zeggen, ik ben de goede herder, moet u denken. Dat is zoveel gezegd. Ik ben niet een herder. Oh nee, dat zeggen wij misschien ook wel van hem. Hij is een herder, maar hij zei, ik ben de herder. En dat is wel geweldig als dat zo met klem komt, de herder. Nou, dan begrijpt u wel, dan maakt het eigenlijk heel niet uit wie hier nu staat en wat hier nu gebeurt op de kansel. Ja, hij moet wel een herder zijn, maar dat moet de Heere zelf bevestigen in zijn woord. Hij kan dat zelf niet zeggen. Ik kan helemaal niet pretenderen iets te zeggen over mezelf, maar het gaat dus ook niet om ons. Het gaat om hem die zei, hij kon dat wel zeggen, hij mocht dat wel zeggen, ik ben. En dat heeft hij heel vaak gezegd. Ik ben. En dat ligt ons tegenwoordig in die zin wel, als mensen, jonge mensen ook wel, dat wij willen best onszelf laten zien, onszelf etaleren, laten zien wie we zijn. Maar er komt echt niet veel van terug dat jij gaat zeggen wie jij bent. Al maak je dat nou mooi, al staat er een leuke foto op of hoe dan ook. Wie ben je eigenlijk? Wie zijn wij? Hij zei, ik ben de goede herder. Ik ben. Wat een vastheid, wat een kracht, wat een klem. Dat hij dat zo kon zeggen en hij mocht dat zeggen. Ja, en als je daar nou aan twijfelt, dan zou ik maar één bewijs kunnen geven. Dan kan ik zeggen, ja, maar dat is toch zo. Dat kun jij niet tegenspreken, jongen of meisje, man of vrouw. Je kunt niet ontkennen dat hij de herder is, want hij gaf zijn leven voor de schapen. Dat is waar, dat weten we. Het kruis. En dan zegt hij ook nog, dat kunnen wij al totaal nooit zeggen. Ik ben de goede herder, de goede herder. Goed. Hij zou van mij zeggen, niemand is goed. Niemand is goed. Die dominee niet, die kerkraad niet, die gemeente niet, Gods volk niet, niemand is goed. Dat zou hij zeggen. Maar hij kon van zichzelf dat toch wel zeggen. Ik ben de goede herder. Zo mocht hij hier ook in dit hoofdstuk, Johannes 10, zichzelf als het ware op de voorgrond plaatsen. En dat was geen hoogmoed, dat was oprechte zondaarsliefde, zichzelf aanprijzende als de goede herder in de prediking van het evangelie. Zo komt hij naar ons toe. Dat is dus wel een geweldige uitspraak. En ja, waarom ben ik nou toch zo, je zou zeggen, zo dwaas begonnen met te zeggen, ik ben een herder. Om u te laten zien dat hij de enige is. Dat hij de goede herder is. Kijk, wij als mensen, wij durven al niet te zeggen dat we een herder zijn. Dat houdt heel wat in. Als ik zou zeggen, ik ben een herder, dat houdt al heel wat in. Dat kan ik zelf nauwelijks, dat kan ik niet beoordelen. Ik kan alleen eigenlijk maar zeggen dat daar heel veel aan ontbreekt. Maar hij kon dat zeggen. Ik ben de goede herder. U begrijpt wel dat die uitspraak zo bijzonder is dat de Heere Jezus dat nu van zichzelf mocht zeggen. Dat wij wel moeten zeggen, ja, oh, wij moeten zoeken deze goede herder te leren kennen in zijn liefde en in zijn waarheid, in zijn grootheid, in zijn borgtocht. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Dus zo begon hij te spreken. En in dat verband volgt ook de tekst van vanavond die ik u gelezen heb in vers 27 en 28 over zijn schapen. Wel, wij willen uw aandacht met Gods hulp bepalen bij de goede herder. En dan gaat het om zijn stem, om zijn hart, om zijn weg, om zijn leven, om zijn hand. Het gaat om de goede herder, zijn stem, want hij zegt dat hier, mijn schapen horen mijn stem. En dan ten tweede zijn hart, ik ken dezelfde. Dat is niet een kennis met het verstand van ik weet wie er tot die kudde behoren, maar dat is een kennen in liefde. Dus ik ken dezelfde, dus dat is zijn hart, zijn weg. Zijn weg, want hij zegt ze volgen mij. Dus ze volgen hem op de weg die hij gaat. Ten vierde zijn leven, want ik geef hun het eeuwige leven, zegt hij. Dus hij geeft ze dat eeuwige leven, zijn leven. En tenslotte ook zijn hand, want niemand zal ze uit mijn hand rukken. Hoezeer dat ook zou gebeuren. De goede herder bepaalt ons bij zijn stem. Je hebt allemaal wel een bepaalde voorstelling, ook onze kinderen misschien wel, van de goede herder, die mooie gelijkenis. Dat mooie beeld van die herder die uitgaat met de kudde. En het is allemaal zo lieflijk en de zon schijnt en er is geen gevaar en ze gaan weer naar een lieflijke weide. Psalm 23 laat dat zo mooi zien. De rijkdom van het leven met deze herder. Maar gemeente, het is niet zo lieflijk, laat ik dat woord eens gebruiken, zo pastoraal, dat betekent herderlijk. Het is niet zo pastoraal als het schijnt. Die prediking van die goede herder, misschien moet je die wel een beetje bijstellen. Misschien moet u wel denken, nou, dat is toch, ik had er wel een verkeerde voorstelling van. Het leek me allemaal zo aangenaam, het nodigde mij zo uit, het gaf me zo'n goed gevoel, de goede herder. Maar dan moet u eens kijken, en ik aarzelde even of ik zo zou beginnen. Of ik zou beginnen met een woord van de zaligmaker. En dan zou ik zo moeten beginnen, moet u zich indenken welk effect dat zou hebben. Als ik dat nu echt zou zeggen. Als ik dat nu echt zou kunnen zeggen. Dan moet u eens denken dat hier de Heer Jezus staat en dat hij tegen u, tegen jullie zou zeggen, gij lieden zijt niet van mijn schapen. Nou, je zou direct verontwaardigd zijn en zeggen, maar dat weet u toch niet. U weet toch niet wie ik ben? U weet toch niet hoe het in mijn hart gesteld is? Nou, dan moet u eens kijken. De tekst is 27:28, vers 26 zegt, dat gaat dus direct aan die mooie tekst vooraf, maar gij lieden gelooft niet. Want gij zijt niet van mijn schapen gelijk ik u gezegd heb. Moet u eens denken, als je toch zo, als ik nou toch, ik kan zo niet beginnen. En ik neem van harte aan, gemeente, dat dat natuurlijk anders is. Ik hoop dat het heel anders is. Maar de eerlijkheid van de Heer Jezus in zijn prediking. Hij zei dat ook tegen kerkmensen. Hij zei dat tegen mensen die echt besneden waren. Hij zei dat tegen mensen die ook nog wel belangstelling voor hem hadden. Ze waren ook in de kerk, ze waren onder zijn gehoor. En dan is dat toch wel confronterend. Ja, ik heb nog nooit zo'n preek gehouden tegen een gemeente. Ik kon dat ook niet, dat niet. Maar misschien hebben wij wel wat vergeten daarin, wat hij zegt. En dan moet u eens kijken hoe radicaal ontgrondend, hoe diep afsnijdend dat nu is, dat zal je nou toch maar gezegd worden, maar gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen. U zou dat echt, gemeente, van mij niet nemen. U zou zeggen, wat denkt die man wel? Waar heeft hij het over? Hoe durft hij zulke dingen te zeggen? Maar dan moet u eerlijk zijn. Nou gaat het om de beste dominee. De allerbeste prediker. En misschien, gemeente, misschien, als hij dat nu eens persoonlijk zo tegen u zou zeggen, misschien zou het veel meer effect hebben als allerlei lieflijke, aardige, aangename preken die ik misschien zou kunnen houden. Misschien zou dat wel veel efficiënter zijn. Misschien zou daar wel veel meer van uitgaan. Jonathan Edwards hield zo'n preek. En die hield een preek en daarmee heeft hij de gemeente van zijn dagen gestreamd. U hebt het wel eens gehoord natuurlijk. En hij heeft de mensen niet gespaard. Hij heeft op een diep grondige wijze afgerekend met elk goed dat er in die gemeente was. En toen gebeurde het wonder in die gemeente. Met zo'n preek. Nu heb ik een hele mooie tekst vanavond. Ja, ik vind dat een mooie tekst. U zult dat ook wel toestemmen. U zult zeggen, ja, dat is een geweldige evangelische tekst, vers 27. Als er staat, mijn schapen horen mijn stem, het is zo heerlijk, mijn schapen. En je zou misschien in je achterhoofd al denken aan dat we allemaal schapen van die kudde zijn. Maar je moet vers 26 erbij nemen. Dat de Heer het toch zegt, en dan moet ik moet daar wel mee rekenen, gemeente. Ik kan dat toch niet links laten liggen. Ik zou toch niet waar zijn als ik zou zeggen, wij beginnen, gemeente, bij vers 27. Dat is een prachtig begin. En dan kunnen wij de klokken van het evangelie laten luiden. Maar waarom zou ik niet bij 26 moeten beginnen? En waarom zou ik dat hele hoofdstuk niet, ik kom er nog op terug, dat hele hoofdstuk, waarom zou ik dat niet eens moeten gaan spellen en moeten gaan uitleggen op zijn geweldige waarheid die daarin gevonden wordt? Waarom zou ik vers 26 buiten beschouwing mogen laten? Dat zou ik helemaal niet mogen. Als ik dat echt zou doen, bewust. Als u dat bewust doet. Als u bewust zegt, nou, dat is, dat zo hoeft het niet. En zo kan het niet. Als u dat zou doen, dan tasten wij de waarheid in zijn wortel aan. En als ik dat zou doen, dan zou ik, absoluut, dan zou de broeder mij geen hand kunnen geven, zelfs vanavond. Zou die niet kunnen zeggen, u hebt het woord van God recht gebracht. Wat een inleiding, maar gij die de gelooft niet. Nou, toets dat even bij jezelf en zeg, nou, dus dat is het kenmerk, geloof. Dus dat is het kenmerk van een schaap van die kudde, het geloof in Jezus Christus. Nou, gemeente, maak het zelf uit. Ik kan dat niet. Maar u kunt het wel. U kunt het zelf wel. U kunt zeggen, ja, heb ik dat geloof? Ben ik echt een schaap van die kudde? Is dat geloof nu mijn deel? Weet ik dat nou zeker? Ja, dat moet je ook nog vragen. Zoiets kun je niet aannemen. Je moet het wel zeker weten. Weet u dat zeker? Dat moet toch wel voor ons helder zijn. Wel, de Heer Jezus, hij stelt u voor die, voordat we met die mooie tekst beginnen, geliefde, hij stelt ons voor die buitengewone roepstem, dat onderzoek van onszelf, daar begint het mee, dat is niet het einde van de preek, maar ik moet daar gewoon mee beginnen vanavond. Het staat direct voor mijn tekst. Gijlieden zijt niet van mijn schapen. Nou ja, ik zou daar nog meer over kunnen zeggen. Ik zou natuurlijk mij kunnen voorstellen dat hier heel veel mensen zijn die denken, nou, dat is ook wel een beetje te. Dat gaat wel ver, wat u zegt. Nee, want ik heb wel eens hoop. En ik denk wel eens dat het misschien toch allemaal nog goed komt. Misschien. Kijk, veel mensen zouden onmiddellijk denken, dat woord van de beste prediker Jezus Christus, gijlieden zijt niet van mijn schapen, u houdt al, denk ik in uw hart een beetje een slag om de arm om te zeggen, ach, ik heb toch wel eens een goede dag. Ik heb hier toch wel eens in de kerk gezeten dat er, ja, toch wel iets goeds was. Gemeente, de diepe ernst van dit woord, gij zijt niet van mijn schapen, is zo schokkend, zo onthutsend. Ik ben toch heel bang. En ik ben 51 jaar dominee. En ik heb hier 6 jaar in Middelhannes gestaan en in meer plaatsen. Weet je waar ik toch wel bang voor moet zijn? Dat ik die waarheid, en dan bedoel ik niet alleen in zijn gemis, en niet alleen in zijn schokeffect, maar dat ik die waarheid veel te weinig, ja, dat is wat, veel te weinig gebracht heb. En dan zeg je wel, ja, waar moet die dominee, waar moet die mee naartoe straks? En ik heb ook de gedachte, tegelijkertijd, dat ik de schoonheid en de rijkdom van de Heer Jezus Christus ook maar bij benadering enigermate heb kunnen typeren. Ach, ik weet het nog goed in hier de studeerkamer aan de Hoflaan, dat de Heer op een hele donkere dag toch zijn zoon openbaarde, zijn werk openbaarde in mijn leven. En dat geeft mij ook inmiddels aan de kracht gegeven om in die situatie het woord van God te brengen. Daar gaat het nu niet om. Maar het gaat er wel om dat je moet zeggen, wat is de prediking, wat is een preek in de kerk, elke zondag van elke dominee, wie het ook is, wat is dat spreken gewichtig? Wat moeten wij in de voetsporen van de grote prediker staan? Gij lieden zijt niet van mijn schapen. Ik hoop dat het u allemaal en mij, dat het ons echt voor de spiegel stelt, wie zijn wij nu? En dan gaan we luisteren naar het lot, het wel en het wee van die schapen, want die hebben wel een geweldig leven. Dan zou je misschien, na dat ontledigende, na dat ontgrondende, je zou misschien wel jaloers kunnen worden op die schapen, want het ging ten eerste dus over die goede herder, over zijn stem. Mijn schapen horen, mijn stem staat hier dan. En dat is geweldig als je de stem van de zaligmaker kunt horen. Je zou kunnen denken, nou hier ligt de Bijbel. En altijd weer moet je onder de indruk zijn van wat hier ligt. Dat grote woord van God, Genesis, Openbaringen. Als je nou denkt dat er op elke bladzijde beloften staan, dat er misschien honderden beloften zijn die je nog nooit hebt gelezen, echt goed verstaan, dan zeg je, al zou je nou 200 jaar worden, dan zou je nog niet weten wat er allemaal in de Bijbel, in het woord Gods, gesteld is. Zou je niet weten. Als je alle bedreigingen uit dat woord, als je die over je heen zou krijgen, dan zou je beseffen geen leven meer te kunnen hebben. Wel, dat woord van God, mijn schapen horen mijn stem. Die stem, in een zekere opzicht, denkt u natuurlijk, die stem is vervat in die geschreven woorden. Daar staat zijn stem. En het is een zegen, geliefde, als wij ook in het woord, als wij ook in die letters niet alleen maar waarheden aantreffen en dogma's en misschien nog veel meer, maar dat we in dat woord van God ook zijn stem horen. Zou dat nog niet wat meer zijn? Als hier de Heere zegt, mijn schapen horen mijn stem, zou dat nou betekenen, je hoort een preek en je luistert daarnaar en natuurlijk je probeert daar aandacht aan te geven, zeker. Maar heb je dan de stem van de zaligmaker gehoord? Zou je nou de stem van Jezus Christus gehoord hebben vanavond of zondag of wanneer dan ook? Hoor je die zondags, horen wij die als het woord van God wordt gepredikt? Nou, ik denk dat u zult zeggen nee. Nee, je kunt niet zeggen dat je als je het woord hoort en je hoort preken, dat je nou kunt zeggen, wij horen zijn stem. Alleen de schapen horen zijn stem, anderen niet. Dat maakt natuurlijk ook de kerkdienst misschien wel eens heel moeizaam. Dat wij zeggen, ja, veel mensen horen niet de stem van de goede herder. Maar mijn schapen horen wel de stem van de zaligmaker. Kijk, dat zijn niet alleen bijbelteksten. Ik hoop niet dat je daarbij leeft en dat je daar het leven in kunt hebben. En dat zijn niet alleen maar waarheden waarvan je kunt zeggen, nou, die staan als een huis, dat is wel zo. Die zijn waar, ook in onze tijd, en daar moet je ook van overtuigd zijn. Maar de stem van de zaligmaker horen, ja. Ja, wat is dat? Nou, laat ik een voorbeeld geven. Die Maria Magdalena, die stond daar bij het graf en die was alles kwijt en ze dacht, de zaligmaker is er niet meer, hij is weggenomen. Ze zag alle duivelen weer terugkomen. Ze stond voor de open hel. In die nood. Ze wist niet eens meer dat die hovenier, ze onderscheidde niet eens meer dat die hovenier haar zaligmaker was. Kijk, en toen zei hij één woord. En dat is nou de stem horen. Maria. Ja, ik zeg dat nu zo, Maria, maar ik kan dat natuurlijk totaal niet nazeggen. Maar zoals de Heere dat nu zei, Maria, je zult toch zo, gemeente, je zult toch zo eens een keer je naam horen noemen. In zijn mond, dat was niet alleen maar een kille klank, maar dat was een bewogen aanspraak, Maria. Wat is dat niet geweest? Dat was wat. En ze gaf ook onmiddellijk een pasklaar antwoord, Rabboni, mijn meester. Zij hoorden het. Zij hoorden zijn stem. En Gods kinderen weten wel in hun leven, dat is wel eens gebeurd. Dat ze het zo kennelijk hoorden, dat ze het zo zeker wisten, dat ze konden zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat wisten ze. En hier was in Middelhannes, hier was er een die zei tegen me, nog wel aardig bekend in de familie, Janna. En die zei tegen me, al zou nou heel de wereld zeggen dat het niet waar was, dan was het nog waar. Dat geeft een zekerheid, dan heb je het wel gehoord. Dan weet je het zeker. Dan heb je die stem wel gehoord. Mijn schapen horen mijn stem. Hij had die stem gehoord. En nu gaat het erom, daar zit u. Ik denk dat u daar allemaal wel over nadenkt, gemeente. U denkt allemaal wel na als u in de kerk zit. Hoor ik dat nu? Ja, ik weet niet. Ik weet niet waar we naar luisteren. Misschien luistert u wel naar hele andere dingen. Misschien zegt u, als ik dat nou hoor, dan ben ik gerust. Maar u moet niet gerust zijn voordat u de stem van Jezus Christus hoort. Mijn schapen horen mijn stem. Eerder mag je niet gerust zijn. En dat is dus de kwestie, de zaak, dat u zegt, ja, nou heb ik te midden van al dat menselijke, oh, wat zou het een weldaad voor de kerk zijn. Wat zou het heerlijk zijn voor al Gods knechten. Nu heb ik te midden van al dat menselijke, heb ik nu zijn stem gehoord. Ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Wat zou dat niet een groot wonder zijn als dat nou zou gebeuren in ons leven. Mijn schapen horen mijn stem, maar er is ook nog iets anders wat hiermee te maken heeft. Want dat hebben we ook gelezen. In vers 3 staat dat ook weer wat ik nu heb gezegd. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij naam, maar daar staat het ook, hè? Dat spreken van de zaligmaker, dat gaat niet in algemene termen. Dat is niet zo dat u kunt zeggen, nou wij weten dat wij kinderen God zijn. Dat gaat niet in de massa. Hij roept zijn schapen bij namen. Als dat gebeurt, dan zit u in de kerk en dan is het alsof u er alleen zat. Er was een vrouw in een gemeente en die ging wel eens bij een dominee naar de kerk. En weet je wat ze zei? Ik kom daar niet meer, zegt ze, want hij heeft het altijd over mij. Nou was dat nog wat anders, want haar schuld, haar zonde kwam boven. En zij dacht, die man weet alles van mij. Die weet wat er in mij leeft, die weet wat ik denk soms. En dat kon ze niet meer verdragen. En daarom dacht ze dat uit te bannen en te zeggen, ik ga daar nooit meer heen, want ik word daar niet beter van. En misschien heb je ook wel eens gehoord van die man in Schotland die naar de kerk ging en die zo onwaardig was dat hij niet over de weg durfde gaan met de kerkgangers, maar door de weilanden. En toen zat hij in de kerk en toen kon hij zich niet meer goed houden. Toen riep hij uit, die man ben ik. Hij bedoelde te zeggen, die dominee heeft het over mij, over mijn situatie. Hij roept zijn schapen, bij namen staat hier. Maar dan is er nog iets bij dat horen van die stem, waarin hij zijn schapen bij namen noemt. Want dan staat er in vers 4, wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. En de schapen volgen hem overmits zij zijn stem kennen. Dus daar moet je dus wel enige kennis voor hebben, gemeente, om nu te zeggen, ja, ik ken de stem van die goede herder. Kijk, daar moet je dan wel heel wat kennis, geestelijke kennis voor vergaderd hebben om dat nu te kunnen onderscheiden. De stem van iemand. En dan moet ik in verband hiermee op iets anders wijzen, want dan volgt er nog een consequentie. Dan komt er nog een gevolg van dat kennen van die stem. En wanneer maar een vreemde staat er, vers 5, kijk. Maar een vreemde zullen ze geenszins volgen, maar zij zullen van een vlieden overmits zij de stem van de vreemde niet kennen. Je hebt het wel eens gezien in de wei als de schapen lopen en de eigenaar die komt erbij en dan komen al die beesten, je verwondert je daarover. Ze komen allemaal naar die man toe, ze kennen hem allemaal, ze weten allemaal wie die is. U weet het van een hond, daar kunnen honderden auto's door de straat gaan, de hond blijft rustig liggen en dan komt de auto van zijn baas en dan weet hij, dat is zijn baas. Nou wel, hier staat nu van die schapen, hier staat nu van die kinderen Gods, die zijn heel eenkennig, heel eenkennig. Die zijn zo eenkennig, die blijven rustig liggen. Nee, ze lopen hard weg als ze de stem van de vreemde horen. Maar als die ene stem klinkt, dan komen ze in actie. Dan komt er leven in de dood in hun ziel. Dat is wat. Ik noemde dat eenkennig, eenkennig. Dat is een eigenschap, misschien zeg je, nou dat is niet zo'n prettige eigenschap. Het is prachtig als je met iedereen. Maar toch, gemeente, er klinken heel wat stemmen om je heen. Ik bedoel nu niet allerlei voorgangers op de kansel, mensen die het woord brengen, maar ik denk, je leest morgen de krant. En daar staat wat in, natuurlijk staat daar weer wat in, elke dag staat er wat in, dat toch te maken heeft met het geloof in Christus. Een commentaar of wat het ook is. En nou hoor je buitengewoon veel in de krant en in de gids en noemt u maar op. En je hoeft de knop maar om te draaien thuis en je hoort weer allerlei stemmen. En dan weet ik wel zeker dat jullie wel eens denken, is dat het nou? Is dat nou waar wat die man zegt? En dat kun je naar alle kanten uitbreiden. Ik bedoel dat niet naar één kant hoor. U zou misschien denken dat ik gemakshalve maar even ter linkerzijde zou zeggen, nou, kijk, dat zijn die mensen en dat is daar en zus en zo. Natuurlijk, ik zou wel sommige dingen willen aanwijzen, doe ik niet. Maar ik moet net zo goed naar de andere kant kijken en zeggen, ja, er klinken zoveel stemmen. Daar klinken stemmen, donker en licht en hoe je het ook noemen wilt. En hebben nou, dat is toch, dat moet wel onze zorg zijn, hebben die schapen, gemeente, hebben die nou wel echt onderscheidingsvermogen? Want de Heer Jezus zegt, dat moeten ze wel hebben. De echte schapen weten dat. En ik bedoel niet allerlei surrogaat, dat weet ik ook wel dat dat er is. Maar ik bedoel hier dat de zaligmaker zegt, weet je wat er gebeurt als ze een vreemde horen? Dan vlieden ze van hem, want ze kennen die stem niet. En ik weet wel heel zeker, geliefde, dat de kerk van Nederland momenteel, dat die zo in de malaise is, omdat we de stemmen van de wereld, de stemmen van de godsdienst niet onderscheiden. En die hebben we al zo ingedronken, gemeente. We zijn zo gewend te zeggen, ach, er zit wel wat goeds in en het is allemaal zo echt zo slecht nog niet. Ik ben bang dat we in conflict leven met het woord van de zaligmaker zelf, een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem van de vreemde niet kennen. Kijk, de stem van de vreemde. En dan denk ik niet alleen aan de kansels, maar ik denk aan alles wat u leest en wat u onder de aandacht krijgt en wat je leest, bijvoorbeeld ook in, lees je nog wel eens een werk dat te maken heeft met het koninkrijk Gods, hè? Dan zeg je, ja, je moet onderscheiden, je moet, en dat geef ik toe, er komt zoveel naar je toe en er komen zoveel geluiden op je aan en soms zulke vreemde dingen. De stem van de vreemde. En de Heere zegt, zij kennen mijn stem. Dus die stem van de zaligmaker, het gaat wel om dat wij die horen, gemeente, en dat we die kunnen onderscheiden. Hoort u de stem van de zaligmaker in alles wat u leest? Maar hoort u ook wel eens dingen, dat moet ook, dat kan niet anders. Hoort u ook wel eens dingen waarvan u zegt, dat is het niet. Dat is niet de waarheid Gods. Dat is niet het woord Gods. Hoe dan ook. Het eerste, de stem. Kom ik tot het tweede. Hij zegt ook, hij spreekt over zijn hart. Ik ken dezelfde. Ik ken dezelfde, ik heb al net zo even die tekst voorgelezen, hij roept dezelfde bij namen. Hij roept ze zo, hij kent ze, hij kent niet alleen hun naam, maar hij roept ze ook bij die naam. En het kan niet zijn, als hij nou dat schaap bedoelt, dan weet dat schaap, dit is mijn naam en dit is mijn situatie. En weet je wat zo'n weldaad is? Ik heb dat vaak horen vertellen van mensen, en je weet het zelf hopelijk ook wel. Wat nu zo'n weldaad is, gemeente, dat je in de kerk is je naam hoort noemen. He, want dat zeggen we wel, je moet je naam hoort noemen. En ik noem geen naam natuurlijk, ik noem nooit een naam. Dat is ook niet de letterlijke betekenis. Maar je moet wel in die zin je naam hoort noemen, dat die stem, de zaligmaker, dat die mijn naam kent, dat die mijn omstandigheden kent. En dan kan het wel eens zijn dat in de prediking jouw omstandigheden worden verklaard. Dat uw geestelijke legering in de prediking naar voren komt. Dat is ook de rechte bevindelijke prediking. Dat u weet, dat zei iemand hier wel eens, ja, dan weet je dat het dezelfde geest is. Die het mij leert en die het op de kansel doet uitspreken. Dan weet je dat het een en dezelfde God is die al die dingen spreekt en die dat ons allemaal duidelijk maakt. Wel, hier staat dus, hij kent ze allemaal, hij noemt ze bij namen. Dat is zo'n weldaad als de Heer Jezus een mens bij namen noemt. En als je mag weten, Heere, u weet dat ik in het donker loop. U weet dat ik u kwijt ben. U weet dat ik zonder u niet kan. Maar u hebt toch mijn naam genoemd. U hebt mijn situatie verklaard. U hebt getoond dat u ook voor zulke mensen een zaligmaker wilt zijn. Hij kent ze bij naam. Er staat in Spreuken die hele mooie tekst over een herder. En dan staat er in Spreuken 27 tegen die herder, daar wordt gezegd: zijt naastig om het aangezicht uw schapen te kennen. Moet u eens kijken, als er nou 10 of 100 schapen in de wei staan. En ik sta er nou bij en u. Ik zie daar geen enkel verschil in. Ik weet niet. Ik weet helemaal niets van die dieren af. Al zou ik ze nou bestuderen, al zou ik er nu foto's van maken en ze dagelijks proberen in me op te nemen, ik zou niet weten welk schaap zus en zo is. Zijt naastig om het aangezicht uw schapen te kennen. Het aangezicht. Voor mij, voor u. Al die schapen hebben allemaal eenzelfde snuit. En je moet dan zeggen, ja, och, daar zie ik geen onderscheid in. Maar de Heere zegt in zijn woord tegen die herder, je moet naastig zijn om het aangezicht uw schapen te kennen. Kennende, staat er letterlijk, kennende zult gij hen kennen. Het aangezicht uw schapen. Het aangezicht, daar ken je iemand aan. Een mens, een schaap niet. Maar dat betekent dus dat die schapen van de kudde, die hebben toch een geestelijk gezicht. Die hebben toch omstandigheden. En dat is nu dat kennen van de schapen. Bijvoorbeeld, jonge mensen, misschien is er wel eens een ouderling die tegen je zou zeggen, zou kunnen, ik heb je zondag gemist, je was er niet. En dan krijg je een heel naar gevoel. En dan denk je, nou ach, wordt er nou zo op me gelet? Is dat nou hun roeping, om zo als een politieagent alles maar bij te houden? Dan denk ik, als ik vanuit die tekst denk, het aangezicht uw schapen kennen, dan denk ik eigenlijk, gemeente, dat die ouderling heel juist handelt. En dat jij heel dankbaar moet zijn, joh, als ze dat nog tegen je zeggen. Ik heb je gemist zondag. Ik heb je gemist. In het stadion met 70.000 mensen word jij echt niet gemist. Daar kun je al lang, als het ware, verdwenen zijn, ten onder gegaan zijn. Niemand mist je. Je ziet ook wel in de straat dat mensen gewoon hun buurman eigenlijk nauwelijks missen. Maar wat is het nog een weldaadgemeente, hè? Dat er een gemeente is waar ze jou missen. En waar mensen om je heen, ik hoop dat dat ook in alle gemeentes gebeurt, waar mensen om je heen ook zeggen, ja kijk, hey, die man die was er vandaag niet. En dan moeten ze eigenlijk ook maar eens vragen. Natuurlijk, daar moeten we de moed voor hebben. Dat moet ook kunnen, geliefde, om te zeggen, nou, waar was jij nou eigenlijk? En wat was er nu dat je er niet was? prachtig als de mensen je nog missen. Zijt naastig om het aangezicht uw schapen te kennen. Dat moet eigenlijk zo zijn dat je, ja, dat je geen dienst kunt verzuimen. Ja, ik weet wel, er kunnen redenen zijn natuurlijk wel. Maar geweldig mooi als dat aangezicht van dat schaap, als dat nog wordt gemist. En als Gods volk nog wordt gemist. En als iemand die werkelijk de Heere vreest, bijvoorbeeld gemist wordt op die plaatsen waar ze verwacht worden, dan zeg je ja, dan is dat een weldaad. De goede herder mist ze wel. Hij kent die schapen. Als u dat nou eens naleest met mij, ik kan daar nu vanwege de tijd niet veel van zeggen. Maar dan denk ik, gemeente, aan Ezechiël 34. En dan gaat het daar om de schapen, om het volk, de kudde van Israël. En dan gaat het om de herderlijke eigenschappen van de Heere God. En dan moet u eens kijken wat er nu staat. Dan zegt de Heere, dan zegt hij, ik, vers 15, Ezechiël 34, 15, ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren, spreekt de Heere, Heere. En hoe doet hij dat dan? Dan wordt dat uitgelegd nader, dat wordt verklaard. Dan zegt hij, en dan denk ik, oh, wat kent die herder de kudde goed? Wat kent hij de gemeente goed? Ik geloof niet in die persoonlijke zin, gemeente, dat wij mensen ooit zo een gemeente kunnen kennen. Maar dan moet u eens kijken, de herderlijke zorg van de zaligmaker. Hij zegt in vers 16, en dan schrik je wel. Dan denk je, ik zie u allemaal zitten hier, allemaal kerkmensen, allemaal nette mensen, allemaal rustige mensen. Ik zie daar als vreemdeling totaal geen verschillen. Dan moet u eens kijken, hier staat, de Heere zegt, ik zal mijn schapen wijden, het verlorene zal ik zoeken. Dus de Heere zegt, en het zal ook van ons gelden natuurlijk. Het zal toch niet alleen van Israël gelden. Het zal van ons gelden, de Heere zegt, het verlorene, dat is er dus. Nou, dat is aangrijpend. Als er nou één was, dat zou ons al zo bewogen moeten maken. Als er nu één was, dat hoeft geen jong mens te zijn, dat kan een oudere zijn. Maar als er nu één echt verloren mens in de kerk was. Ja, u kunt zeggen, ja natuurlijk, dat weten wij toch wel. We zijn toch van nature allemaal verloren. Nee, ik bedoel een verloren mens in de letterlijke zin van het woord. Dat je zou kunnen zeggen, dat is nu iemand die hangt aan een zijden draad boven de afgrond. Het verlorene, zegt de Heere. De Heere zegt dat niet zomaar. De Heere zegt dat niet als een gemeenplaats. De Heere zegt dat met een trillende stem, bij wijze van spreken, met een diepe bewogenheid. Het verlorene zal ik zoeken. De Heere zegt, ik moet die mensen gaan zoeken. Ik moet op ze, ik moet hun paden achtervolgen. Ze mogen niet verloren gaan. Maar er zitten mensen in Israël, er zitten mensen in de kerken. Het verlorene. Ja, en dan ben je toch wel een goede herder. Dan ben je toch wel een echte herder. Als je kunt zeggen, nou dat verlorene, dat zal ik zoeken, het verlorene. Was eens een oude dominee, hier vroeger ook zeer bekend geweest. Die zei eens een keer tegen me na een preek. Hij zei, het is waar, we laten de mensen zo makkelijk verloren gaan. Nou, daar heb je nou iets. Daar heb je nou iets van de nood van een dominee. Dat hij eigenlijk, dat moet hij wel toestemmen. We kunnen de mensen niet vasthouden, maar ja, we hebben daar ook niet altijd fulltime 100% alles aan gedaan. Hij zegt, maar we laten de mensen zo makkelijk verloren gaan. Ja, dat is, als dat bij een open graf moet blijken, is dat wel aangrijpend. Maar de Heere zegt, die goede herder, die zegt, het verloren, hij kent ze. Het verloren zal ik zoeken. Hij is erop uit om ze terug te halen. Hij is bezig om die verloren schapen, om ze weer in de stal bij de kudde te brengen. Om ze van de afgrond weg te halen. En hij zegt in de tweede plaats, en het weggedrevene zal ik wederbrengen. Het weggedrevene, dat zijn dus mensen die zitten in de kerk, hè, en die gaan langzaam, maar zeker, heel langzaam, ze drijven af. Echt 2015. Darwin, de vader van de evolutie, die zei, ik was een domineeszoon, zegt niks. Maar goed, hij was een domineeszoon. En hij zei, Het geloof ben ik kwijtgeraakt en dat ging zo langzaam, ging zo ongemerkt, ik merkte het niet eens. Plotseling kwam er een dag, toen was er alles kwijt. Gemeente. Dat is wel aangrijpend als je daaraan denkt. Dat je zegt, ik ben misschien wel langzaam maar zeker aan het afdrijven. Nou, u zegt, ja, zou dat nou ook met mij zo kunnen zijn? Vergelijk dat eens met 40 jaar geleden. Ik zou bijvoorbeeld, en daar heb ik geen mening over. Ik hoop dat jullie, dat heb ik vanmorgen ook gezegd. Ik hoop dat jullie nog net zijn in de kracht van het voorgeslacht. Ik zou natuurlijk eens vandaag, maar dat zegt helemaal niks. Ik zou eens kunnen zeggen, nou, Middelhannes van 40 jaar geleden. En nu? Maar ik weet het niet. Maar de Heere weet het wel. De Heere weet wel van mensen. Je was toen jong. Je was kind. Je zat onder het woord in de kerk. En het deed je wel eens wat misschien. Jazeker deed het je wel eens wat. En er waren wel eens indrukken. En het werd wel eens misschien wel benauwd in je leven. Nou, je zou eens kunnen kijken, mensen. Hoe is dat nu met me? Heb ik dat nu nog wel eens? Is dat nog wel eens zo? Of drijf ik af? Dat is niet zomaar ineens. Ik kwam in Utrecht, daar heb ik 14 jaar gestaan, zoals u weet misschien. Ik ben daar geboren. En ik heb daar de straten zwart zien lopen van het kerkvolk in mijn jeugd toen. En toen kwam ik dus na 30, 35 jaar weer terug in de stad, als dominee nu. En toen verbaasde ik me erover dat ik dacht, hoe bestaat het dat die mensen hier, die gemeente, dat ze zo rustig is? Want wat zijn ze niet allemaal in Utrecht kwijt? De straten, die liepen helemaal niet meer vol met kerkmensen. Ze lopen nou vol met, in Rotterdam bijvoorbeeld, met mensen die naar de Kuip gaan. Dan denk je, wat is zo'n stad? Wat is die afgedreven? Maar dat kan ook met een mens zo zijn. Wat kan een mens niet afdrijven? Wat is die niet? Hij merkt het niet eens, Darwin. Hij zegt het. U weet het ook niet. Laat ik nou eens naar mezelf kijken. U ook. En laten wij eens zeggen, hoe was het in mijn kinderjaren? Hoe was het toen en toen? Toen de Heere sprak in mijn leven. Hoe is het nu? Kijk, dat zijn vragen. Het weggedrevene. De Heere zegt, daar moeten jullie oog voor hebben, herders. Het weggedrevene. En de Heere zegt, dat zal ik wederbrengen. Dat zal ik wederbrengen. Nou moet ik zeggen, gemeente. Nu hebben velen van Gods knechten dat wel echt in het beeld. Dat u zegt, ach, het gaat zo hard allemaal. Hoe? Echt, dat moet toch wel, gemeente. Hoe moeten wij de kerk vasthouden? Dat moet toch. En dat kunnen we niet. En u kunt het ook niet. En gelukkig dat u hier nog bent en dat u hier nog zit en dat u nog onder dat woord bent. Dat is een zegen. Maar wij kunnen ze niet vasthouden. Dat kun je je kinderen niet doen. Die goede herder die zegt, het weggedrevene zal ik wederbrengen. Wederbrengen. Wel, en dan, ik zal het heel kort maken, want anders gaat de tijd mij ontvlieden. Dan zegt de Heere, dan zitten er ook nog in die gemeente. Dan zitten hier ook vanavond nog mensen, zo mag ik het echt wel zeggen. En de Heere zegt, dat is het gebrokene. Het gebrokene zal ik sterken. Het gebrokene, wat zijn dat voor mensen? Die hebben niet een gebroken been, maar die hebben een gebroken ziel. En nou bedoel ik dat nog niet alleen geestelijk, maar ik kom in de maatschappij zoveel gebroken mensen tegen die zeggen, voor mij hoeft het allemaal niet meer. En voor mij kan het niet meer, is er geen leven meer. Mensen die het zat zijn in dit leven, in dit aardse leven. Dan zeg je het, die mensen zijn helemaal gebroken. Die mensen kunnen niet meer lopen, die kunnen niet meer leven, die kunnen niet meer gelukkig zijn. Dat is toch wat. En nou in de kerk moet je hetzelfde zeggen. Moet je zeggen, ja, nou gaan wij nog een stap dieper. Dan zeggen wij, als de Heer nou zegt, het gebrokene zal ik sterken. Dan zijn er dus ook mensen die zijn geestelijk gebroken. Die zitten ook in de gemeente. Die zitten, ik zei het net, voor mij kan het niet meer. Ik denk dat die mensen er zijn, dat ze ook onder ons zijn en dat ze zeggen, ja, ach, eigenlijk, ik kan het niet oplossen. Ik weet niet of er voor mij ooit nog verlossing daagt. Dat zou kunnen, gemeente. En de Heere zegt, dat is weer die goede herder. Hij zegt, nou, dat gebrokene zal ik verbinden. Ik zal dat echt verbinden. Ik zal die mensen, ik zal ze zo behandelen dat die breuk geheeld wordt. En dat kan u door dat bloed der verzoening, kan u door dat herderlijke werk van de zaligmaker die uitging om dat schaap te zoeken. Die kan zeggen, ik ben, hoort u, die kan zeggen, ik ben de goede herder. En ik zal ook dat gebrokene, dat leven van die Maria, en ik zal dat leven van Petrus, en ik zal dat leven van zondige verloren mensen, ik zal het redden en zalig maken. Het gebrokene zal ik versterken en het kranke zal ik genezen. Sterken staat hier, bij het andere stond verbinden. Dus het kranke zal ik sterken. Dan denk ik aan alle kwalen die wij natuurlijk in de voorbeden meenemen, de lichamelijke kwalen, ik denk aan de geestelijke kwalen. Wel, gemeente, als deze herder dat zo zegt, de Heer Jezus, dan mag ik toch wel zeggen, dan zeg ik wel als onderherder, wat is dat een buitengewone herder. En dan moet ik ook tegelijk zeggen, wat is toch eigenlijk de situatie van ons mensen ernstig. Maar wat is er dan toch uitzicht als deze herder zegt, ik zal mijn schapen weiden, ik zal ze legeren. Nou zeg het eens, heb ik nou uw naam genoemd vanavond? Is het nu zo dat u kunt zeggen, ja, ik hoor toch wel bij een van die soorten mensen die hij kent. Hij kent er zelf. Ik moet door en misschien moet ik het wel onderhand opgeven om voor te gaan. Maar nu kom ik tenslotte, gemeente, tot zijn weg. En dan staat daar in dit vers, en zij volgen mij. En dat betekent, dus ze volgen hem op de weg. Dat is toch wel iets heel moois. Schapen doen dat. Schapen doen dat. Oh ja, die volgen de herder. En die gaan met hem mee. Niet altijd. Ze kunnen ook wel afdwalen. Ze kunnen zomaar lopen te grazen. En ongemerkt raken ze die herder kwijt. Maar toch heb je dat wel eens gezien. Misschien dat die schapen, zo'n kudde, dat ze toch wel als één man, als één volk naar die herder toe komen. Zij volgen mij. Dat is nu een wezenskenmerk uit het leven van die schapen. Zij volgen de zaligmaker. Ze horen die stem en ze hebben vertrouwen in zijn toekomst. Zij weten waar die weg van de Heere Jezus naartoe gaat. Dat is de weg tot, u zegt, ik hoor dat misschien wel zeggen, ja, maar dat is een hele mooie toekomst. Dat is een heel gelukkige toekomst, dan krijg je het zo goed, dan krijg je de hemel. En daar zul je dan allerlei weldaden ontvangen en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja, zij volgen het lam waar hij ook heen gaat. Zij volgen hem. Ja, maar toen de Heere dit zei, gemeente, toen stond hij voor het kruis. En toen zei hij van die schapen, toen hij naar het kruis moest, toen zei hij dat ze hem zouden volgen. En dat hebben ze eigenlijk niet gedaan. Ze hebben hem beschaamd, ze hebben hem alleen gelaten. Ze hebben hem allemaal verlaten. En de Heere wist dat ook wel. Hij zegt, waar ik nu heen ga, kunt u mij niet volgen. Maar ge zult mij namaals volgen. U hebt dus wel gelijk als u zegt, ja, die weg van de zaligmaker is een heerlijke weg. Dat is een geweldige weg. Als je hem zo volgen mag, het gaat naar de eeuwige heerlijkheid toe. Het gaat naar de gelukzaligheid toe. O ja, zeker. Zij hebben het vaderhuis voor ogen, zeker wel. Maar zij volgen hem. Om hem nu zo te mogen volgen in allerlei moeilijke, smartelijke wegen. Om te weten, dat is mijn toekomst. Ik moet nou denken aan een jonge vrouw uit de gemeente in mijn tijd. Ja, vergun mij dat, geliefde, dat ik dat af en toe een beetje zeg. Dat mag misschien wel. Maar een jonge vrouw, een jonge moeder, die ging sterven. En weet je, ze vertelde toen dat ze, als je sprak over de nood van dat sterven, dan was het wel zo dat ze, natuurlijk, ze had het daar moeilijk mee. Maar ze zegt, weet je hoe het nou was? Ze had een leven met God. En ze kende de Heer. Toen kon ze zeggen, jongens en meisjes, toen mocht ze zeggen, het was net als vroeger als ik in de kerk was geweest, catechisatie, en dan moest ik weer naar huis. En we woonden buiten het dorp. In de winter. En dan zegt ze zei, en weet je hoe het nou is? Dan is het donker, dan zijn de wegen donker. Maar dan zag ik heel in de verte, daar zag ik een lichtje. En dan wist ik, daar wordt op mij gewacht. Prachtig. Wat een verwachting. Om nu te zeggen, ja, zo in die duisternis, in die donkere nacht, dat is het leven vaak. En dan zie je dat kleine lichtje, daar wordt nu op mij gewacht. Bunyan vertelt van die christen, dat kleine, ziet u dat kleine poortje daar, zei hij. Ziet u dat kleine poortje daar? Zo klein, je zou het zo over het hoofd zien, jongelui, je zou het zo over het hoofd zien. Maar ziet u dat kleine poortje daar wel? Daar moet je nou door zien te komen. Dat moet het nou zijn, dat moet je toekomst zijn. Zij volgen hem. Zij volgen hem. Laat ik eens een beeld gebruiken wat mij wel eens langs het oor komt, wat ik wel eens hoor. En de jongelui weten wel wat ik bedoel als ik zeg, tegenwoordig heb je volgers. Volgers. Ik weet niet helemaal wat het betekent, maar iets weet ik er wel van. En dat betekent ongeveer, laat ik het voor de ouderen ook zeggen, dat is dat bijvoorbeeld als Obama wat een bericht heeft, hij heeft een bepaalde gedachte, dan gaat dat even op Twitter of wat dan ook, of Facebook. En dan gaat er op al die telefoontjes van die jongelui, van die mensen die Obama volgen, gaat een belletje. En dan kijken ze, oh, dat denkt Obama. En dat kan met Van der Staaij zo zijn, dat kan met zoveel mensen zo zijn, volgers. Dan denk ik, dat is toch wat, als je zo iemand volgt, als je, ik weet niet hoeveel volgers iemand kan hebben, maar hoeveel volgers, gemeente, nu in die overdrachtelijke betekenis, hoeveel volgers zou de Heere Jezus nu hebben? Hoeveel volgers? Hoeveel volgers? Ik las van de week dat een dominee uit onze kerk schreef. We zijn zo druk, jonge mensen en oude mensen. We zijn zo druk met allerlei dingen die voor de eeuwigheid totaal geen waarde hebben. Erg hoor, erg. Vreselijk. Ik weet niet of je dat ook doet. Of je dat nou belangrijk vindt, wat deze of gene nou wel vindt. Maar nou mag ik u wel de vraag stellen. En die moet ik ook mezelf stellen, ook al heb ik daar misschien dan geen aandeel aan. Maar krijg ik ook wel eens een bericht van hem? Ben ik een volger? Als ik een volger ben, dan krijg ik wel eens bericht van boven. Dan gaat er wel eens iets rinkelen in mijn ziel. Gelukkig, hè? Dat zou in de kerk kunnen gebeuren, dat zou elders kunnen gebeuren. Zij volgen hem. Wat zou dat toch een wonder zijn, gemeente. Als dat zo zou mogen zijn. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken dezelfde en zij volgen mij. En ze zien uit naar een bericht van boven. Ze zien uit naar een knik van zijn goedgunstigheid. Dat is hun leven. Dat is volgen. En wie volgen wij nu? Zijn weg. Zij volgen hem. En dan kom ik tot het volgende, zijn leven. Ik geef hun het eeuwige leven. Dat is zijn leven, dat is nou echt. Dat is nou dat echte ware leven dat uit God is. Dat zalig hemelleven, nee, ook wel. Maar dat is nu ook het leven wat hier begint. Want het begint niet straks op je sterfbed, maar het begint hier in dit leven. De Heere zegt, ik geef ze het eeuwige leven. Ze krijgen dat zomaar als toegift. Zij ontvangen dat zomaar als een blijk van genade. Ja, het gaat door veel strijd heen. En het is vaak zo, duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Maar toch, het mag toch wel eens zo zijn, gemeente. Het mag toch wel eens echt waar zijn wat hier staat. Dat de Heere onvoorwaardelijk zegt, en ik geef ze het eeuwige leven. Dat is het leven dat uit hem is. Dat leven dat heeft de wereld niet. Wij zeggen wel eens van mensen die hem volgen en die hem kennen, zij kennen een ander leven. Wat zou dat nu zijn, een ander leven? En dan denk je, ja, wat is nou de baten van het leven met Christus? Dat is de innerlijke blijdschap en vreugde van het hart. Dat is het toevertrouwen aan hem, dat is de wetenschap. Ik weet, mijn verlosser leeft. Ik geef hun. Leg dat accent bij uzelf. Neem het mee. De Heere zegt, zo getrouw als sterk is hij. Ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Hij zegt, ik kom maar tot de laatste. Hij zegt, ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Daar zijn ze wel bang voor. Oh ja, daar zijn ze zo bang voor. Ik denk, kind van God, dat je daar wel eens benauwd onder bent. Je zegt, oh, het zal toch niet op het eind nog allemaal inbeelding zijn. Zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Dat is geen gepasseerd station voor Gods kinderen. Die liggen daar wel eens van wakker. En die denken wel eens, ja, zou dat nou wel goed komen? Zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. De Heere zegt, dat zal ook nooit gebeuren. Als het aan u lag, als het aan mij lag, dan zou dat wel zeker gebeuren. Maar de Heere zegt, ik ben de goede herder, ik sta voor die mensen in. Zij zullen niet verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Nou, zegt u. Nou gaat het zo spannend toe. Is het zo dramatisch, zegt u. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, niet nemen, maar rukken. Dat wordt aangetrokken. Jawel, laat ik u dat nog even laten zien. Wie doen dat allemaal? Wie zijn nu al die gevaren? Waar zijn nu al die gevaren die maar staan te rukken aan Gods volk? Die maar staan te rukken aan het leven van je ziel? Nou, dan lees ik eens even een paar versen en dan ga ik natuurlijk eindigen. Dan staat er in vers 1... Daar begint het al. Daar staat maar. Daar zijn er die van elders in klimmen. En die zijn een dief en een moordenaar. Moet u eens denken, dat is dreigend. Een moordenaar, een dief. U zegt ja, natuurlijk die zijn er wel in onze tijd. Ja, maar weet u wel wat dat betekent? Moordenaars die je zouden willen vermoorden. Gelukkig loopt hier niet in Middelharnis iemand rond die het op je leven heeft gemunt. Of wel, of hij loopt er wel. Of hij loopt er wel. Kind van God, de Heere zegt, hij rukt wel hoor, die moordenaar. Hij rukt wel aan je. En dat is angstig, dat is benauwend. En die dief, een dief en moordenaar, jazeker, die maken het je heel moeilijk. Nou wel, dan ga ik verder, dan staat er bij 5, ik heb er al over gesproken, die vreemde, dat laat ik nu rusten, die vreemde. Maar dan gaat hij nog weer in vers 8 zeggen, alle zoveel als er voor mij zijn gekomen zijn dieven en moordenaars. Och gemeente, het is niet zomaar wat dat je op een preekstoel staat. Je kunt er als een moordenaar staan, ik ook. Laat ik niet dat van een ander denken. Maar laat ik bij mijzelf blijven. Je kunt een moordenaar zijn. Je kunt een dief zijn op de kansel. De Heer Jezus zegt het. De Heer zegt, zoveel als er voor mij... Hij bedoelt, die er buiten mij zijn gekomen zijn dieven en moordenaars. Moet u eens denken, wat erg is dat. En dan vers 12, daar staat de huurling. De huurlingen die geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn. Zie de wolf komen en de wolf grijpt ze en... Verstrooid de schapen. Allereerst dat gevaar van die huurling. Die huurling die is, hij lijkt op de herder. Maar hij is maar een huur. Hij gaat er vandoor als het gevaar komt. Een huurling. Maar hij ziet die wolf komen. En die wolf die sluipt rond. En die wolf is natuurlijk een machtig bezwaar. Een angst. Een wolf om je huis. Een wolf op je pad. Die huurling die is er benauwd van. Hij ziet de wolf komen. Hij ziet de wolf komen rond de prediking. Hij ziet de wolf komen rond het woord. Hij ziet de wolf komen rond het graf. De wolf en de dreiging. En de schapen. Ach, wat moeten die schapen niet? Ach, die zijn doodsbenauwd voor zo'n aanstormende wolf. Kortom, dat hele hoofdstuk van de Goede Herder is toch eigenlijk een hoofdstuk waarvan je zeggen moet... Het is zeker lieflijk, maar anderzijds, het is ook zo buitengewoon schokkend. Misschien heb ik je ook vanavond wel een klein beetje geschokt met sommige dingen. Dat moet ook, gemeente, denk ik. Dat de Heer Jezus doet dat. Ik heb alleen maar dingen nagesproken die hij ook gezegd heeft. de dief, de wolf, de moordenaar, om de goede herder. Wat is het van belang tenslotte dat wij die herder kennen? En dat we nu naar die stem gehoord hebben, ik ben de goede herder. En de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Noodruftige veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Amen. Willen wij nu samen danken. Heren in de hemel, wij mochten deze dag samenkomen in uw huis rond uw woord. Wij hebben ook vanavond uit uw eigen mond gehoord de ernst van de prediking, maar ook de rijkdom van het feit dat u de goede herder bent. En natuurlijk, u gebruikt ook wel herders onder u, maar ach, die kunnen maar zo weinig zeggen, maar wij kunnen alleen maar ons sterk maken met uw stem, met de stem van de goede herder. Heren, hebben wij onze naam horen noemen? Dat is heel belangrijk. Ging het om ons, het verlorene, het weggedrevene enzovoorts? Hebben we ook de naam van de goede herder horen noemen? O, geef ons dat wij dat ook deze dag hebben vernomen. Wil uw woord bedouwen met uw geest? En wilt u het zelf als de grote naprediker nog weer leggen in de zin van onze gedachten, ook deze week? Sterk ons, help ons bij alles wat we doen, zegen de gehele gemeente. Maak het wel met deze gemeente, heren. Wilt u uw wandelingen hier heerlijk maken? En wilt u van zondag op zondag ook uw dienstknecht krachtig geven uw woord? En wilt u zijn arbeid tot een rijke zegen stellen? Heren, maak het wel met hem en met alle die hem lief zijn. Zegen heel de gemeente, ons allen zoals we hier zijn of elders. Doe het alles uit genade. Help ons en hoor ons om Jezus wil. Amen. Dan zingen wij tenslotte op Psalm 23 het eerste en het derde vers. 23, 1 en 3. Thank you. Verheft uw harten tot God, ontvang biddend zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.